Goedemorgen, broeders, zusters, jongeren, jongens en meisjes en gastenwinners, madam. Fijn dat we elkaar vanochtend weer in de kerk kunnen ontmoeten. Van harte welkom. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meeleeft. Mijn naam is Gerben Meuleman en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijke gereformeerde Eberhard-Ezekerk Kampen. Vanochtend gaat dominee Reinders bij ons voor. U ook van hartelijk welkom. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 464. Dit doen we voor zover dat mogelijk is staande.
Wees stil voor het aangezicht van God. Laten we dat dan ook doen, een moment om ons hart op God te richten. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting komt van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en die eeuwig leeft en die nooit meer loslaat wat hij eenmaal is begonnen. Ik mag u hier in de kerk en thuis in zijn naam begroeten, want er is genade en vrede voor u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heiland, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 92, dat doen we uit de nieuwe psalmbereiding, vers 1 en 2, dat ook wel het lied van de rustdag wordt genoemd, waarmee we ons toewijden aan onze God. Psalm 92, vers 1 en 2. We luisteren zoals elke week naar de woorden van Gods verbond die hij Israël gaf, die Heer Jezus samengevat heeft, maar die Paulus ook nog weer herhaalt op een andere manier om ons leven richting te geven. En laten we daarnaar luisteren en als antwoord daarop zingen uit gezang 463. O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld en leid ons op uw weg. God sprak al deze woorden en hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis geleid heeft, uit Egypte. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijver, dat betekent ook een jaloers God. Hij kan het niet hebben dat je aan iemand anders de hoogste eer geeft dan aan hem. Want hij is God, een naijvere God. Hij zal de misdaad van de vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van degenen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet zomaar lichtvaardig gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus werd eens bevraagd naar het grote gebod. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zei, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Want u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust heel de wil van God. Zo spreekt de Heere God. Ik vraag de gelegenheid voor het kindermoment.
Goedemorgen. Kom er maar bij. Volgens mij komt hij helemaal vol zo. Ja, super. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Wie van jullie weet hoe lang die is? Hoeveel centimeter lang ben je? Jij weet het. Hoe lang ben je?
1,40.
1,40 meter. En jij?
171.
171? Ja, dat denk ik niet. Maar wel iets met 100 zoveel centimeter. Misschien ook wel. Aha, oké. We gaan het straks uitproberen, want jullie zien wat ik bij me heb. Want, ik ga hem eens even uitrollen. Daar heb ik 2 handen voor nodig. Thank you. van de Bijbel waren de mensen niet zo erg lang. Dus David die was 1,60 meter ongeveer, net zo lang als ik. Zo lang waren de mannen ongeveer in die tijd. En sowieso zijn we in Nederland, zijn we best wel lange mensen. Als je kijkt naar de hele wereld. Maar David was ongeveer net zo lang als ik. En nou, dan heb ik straks weer die rolmaat nodig. Want jullie kennen vast het verhaal over David en Goliath. Nou, daar gaan we het straks over hebben beneden. Maar ik wilde even aan jullie laten zien. Want Goliath, nou, dat werd eigenlijk een soort reus genoemd in de tijd van de Bijbel. Want hij was ook super lang. En dat ga ik eens even laten zien hoe lang Goliath was ongeveer. Als Goliath dan zou gaan liggen, dan zou die zo lang zijn. 3 meter. Ongeveer, hè? Dus, nou, David, die was ongeveer tot hier. Dus dat is bijna de helft van hoe groot Goliath was. En jullie kennen het verhaal van David en Goliath natuurlijk. Want David, die wilde tegen Goliath vechten. En iedereen dacht, ben je gek geworden? Want kijk hoe groot hij is. Dat red je helemaal niet, dat lukt je niet. En hij heeft hele sterke wapens. En nou, sowieso is hij gewoon super groot en jij bent heel klein. Maar David, die had een hele mooie en hele goede reden waarom hij zei, ik ga dat toch wel doen, het gaat mij wel lukken. En dat was niet een wapen en dat was niet een heel goed harnas, want dat had hij ook niet omgedaan. Maar namelijk zijn vertrouwen op de Heere God. Hij zei, de Heere God is bij mij en daarom weet ik dat het mij gaat lukken. Dat is heel erg dapper van David. En daar gaan we ook over zingen, zo dapper als David. Daarna mogen jullie naar beneden gaan. En dan gaan jullie het verhaal dat jullie vast al kennen nog een keertje horen. Maar dan nou ja, wil ik dat jullie goed gaan luisteren.
zullen we samen bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Tot u komen wij, Heere God, op deze mooie zondagmorgen, aan het begin van weer een nieuwe week. En wij zijn begonnen met dat lied dat zegt, wees stil voor het aangezicht van God. En zo waren we ook een moment stil en hebben we zo ieder onze eigen gedachten naar u geuit. De een met verlangen misschien, de ander met verwarring en de andere, misschien wist je niet goed wat je moest zeggen. Maar wat is die stilte op zich al aangenaam. Om hier even in de rust te komen. In de jachtige wereld, in het jachtige leven. Om op adem te komen. Om als het ware aan uw voeten te zitten. Wat een mooi beeld. Om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel, Heere God, dat u dat geeft. Dat we dat ook op deze manier kunnen doen. Dat we in vrede en vrijheid leven, dat niets ons in de weg gelegd wordt om hier samen te zijn of op deze dienst af te stemmen, want ook die middelen krijgen we van u, zodat we samen één kunnen zijn. En wij danken u dat uw woord spreekt, dat uw woord het houdt door de eeuwen heen al zo lang, terwijl allerlei andere dingen vergaan en verdwijnen, in de vergetelheid raken. Heeft u ervoor gezorgd dat uw woord levend is? Want ja, dat levende woord, dat is toch, dat bent u, Heer Jezus. En zo mogen we in uw naam bijeen zijn. U begroette ons. En wij zien uit naar wat u wilt doen. Wij zijn hier samengekomen als uw gemeente. Gemeente die naar uw naam genoemd is. Aan elkaar verbonden. In dat verbond dat u schenkt. Maar mag het nog meer zijn, Heere, dat we met elkaar verbonden zijn in die ene naam van de Heer Jezus Christus. Door het geloof. Het geloof dat een gave van u is. Maar dat u ook wil geven door middel van de verkondiging van het woord. En Heere, daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan. En uitzien naar wat u doet. Wij danken u dat we in alle vrijheid hier samen zijn, maar als we dat zeggen, bedenken we dat er broeders en zusters zijn, elders in de wereld, die dat anders meemaken, die niet met velen bij elkaar kunnen zijn, maar soms zelfs helemaal alleen. Maar u kent ze en u weet van ze af. Wil uw werk in hun leven en hun harten bewaren, want niemand kan dat wegroven. Maar we hebben ook u nodig. Ook in onze vrije samenleving met zijn eigen bedreigingen. Heren, wat hebben we het nodig dat u ons vasthoudt. Dat u ons bij de les houdt. En daar zijn we ook vanmorgen voor bij elkaar. Heren, wij danken u dat dat kan. En wij bidden u, leid ons, wees bij ons. Als we horen, als we verkondigen. Als we de liederen begeleiden. Als we zingen, als we onze gaven geven. Zodat het is tot eer van uw naam. Heere, zo bidden we. Werk met uw Heilige Geest in onze harten. En ontvang onze dank. In Jezus' naam. Amen. Ik lees vanmorgen met u uit het Evangelie naar Matteüs, het laatste hoofdstuk. Ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. Dat zal ik u ook duidelijk maken waarom. Want de tekst die ik voor vanmorgen gekozen heb, geeft toch wel wat duidelijker weer nog dan de andere vertaling. Dat wat de Heere God hierin bedoelt. We lezen uit Matteüs 28 vers 1 tot 10. Dat is eigenlijk nog steeds het Paasevangelie. Dat lezen we nog een keertje. Nou, dat kan natuurlijk nooit kwaad, want het is elke zondag Pasen. En daarna vers 16 tot 20. Dus eerst vers 1 tot 10 en 16 tot 20. Laten we aansluitend daaraan met elkaar zingen naar Psalm 33, vers 2 en vers 7. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Dan lezen we verder in vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Dat is het woord van God. Zalig ben je als je het woord van God hoort, gelooft en daar ook naar doet. Amen. Vanuit het gelezen gedeelte wil ik met u stilstaan, met jullie stilstaan bij het laatste stukje, vers 16 tot 18a. Ik zal die versen nog een keer lezen. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen. We zingen na het amen op de verkondiging uit de bundel Zingende Gezegend, lied 490, en daarvan vers 1 en 4. Ik ben door u gevonden, nog voordat ik u zocht. Vers 1 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongelui. Hebt u wel eens een ontmoeting met Jezus gehad? Heb jij dat wel eens gehad? Een ontmoeting met Jezus. Je zou natuurlijk op allerlei manieren op zo'n vraag, zo'n beginvraag kunnen reageren. Dat is nou typisch zo'n introvraag van een dominee die je even wakker maakt. En natuurlijk kan dat niet, want er zit natuurlijk wat achter. Een ontmoeting met Jezus kan toch niet, jongens en meisjes? Hij is al 2000 jaar van ons weg in de hemel. En misschien vind je het ook wel een beetje zweverig. Ontmoeting met Jezus, nou ja, het gaat om geloven, ja, het gaat om de kerk. En... ja, maar wacht eens even. Het gaat wel over datgene wat een gemeente maakt. En een christen. Toch, want als het niet om Jezus gaat, dan kunnen we beter naar huis gaan. Toch? Een ontmoeting met Jezus is toch hoe dan ook iets datgene wat je leven verandert. Wat je leven vernieuwt. In de Bijbel, in het gelezen gedeelte, gaat het in elk geval over zo'n ontmoeting met Jezus. Goed, live, maar toch. Een ontmoeting met Jezus. Jezus leeft, dat is het thema van de preek, en laat zich vinden. Jezus leeft en laat zich vinden. En waar doet hij dat? En door wie gebeurt dat? Waar en door wie? Ja, je leest het in vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, waar Jezus hen ontboden had. Naar Galilea gegaan. De 11 discipelen. En je moet soms zo'n stukje eventjes aandachtig lezen, want jongens en meisjes, met zoveel waren ze? Eerst met 12. En nu met 11. Hoe dat gebeurd is, dat weten we ook. Er is er één niet meer bij. Judas is er niet meer bij. Verschrikkelijk verhaal. En dat moet ook een verschrikkelijke schok zijn geweest voor die anderen, want ze zijn 3 jaar lang met elkaar opgetrokken, met z'n 12en, met Jezus. En nu is er zoveel gebeurd. Judas is er niet meer. Hij leeft niet meer. Maar Jezus, leeft die dan nog wel? Die kruisiging en al die berichten. En ze zijn beschadigd en verward, zou je kunnen zeggen. Je ziet in die 11 een groepje op weg gaan. De kerk in het klein, want zo mogen we dat wel zeggen van de discipelen. De kerk in het klein, dat is later uitgebreid. Maar je ziet ze er nu bepaald op weg gaan met zo, nou zijn we er klaar voor. Nee, ze zijn incompleet, ze zijn verward, ze zijn onzeker. Hoe moet het eigenlijk? En als je dan even doordenkt, dat moet je soms dan doen, hè, dan je ziet in zo'n groepje gaan, en de kerk in het klein, dan denk je, dat roept toch wel heel veel herkenning op. Want is het vandaag nou zoveel beter? Is de kerk van de Heer Jezus Christus, ik zeg het even in het algemeen, maar we kunnen het ook op de gemeente betrekken en op jezelf. Zijn wij nou zo veel verder gekomen? Alsof wij er wel klaar voor zijn. Alsof niets ons meer kan maken. Ik hoef u niet te veel te vertellen over de kerk van de Heer Jezus Christus. En laten we het maar bij onze eigen kerken houden. Daar is heel wat aan de hand. En hoe moet het nou verder? En allerlei gemeenten, waar ook maar ter wereld, zoeken en worstelen soms en tobben, incompleet, krimpend, verliezend, beschadigd. Hoe zal de kerk van de Heer Jezus Christus kerk blijven? Hoe kun je in het geloof staande blijven in een tijd waarin de dingen zo razendsnel veranderen, dat je zo ook niet meer weet waar het eindigen moet? Vragen die leven. Zomaar even naar zo'n groepje mensen. Maar goed, laten we even teruggaan naar ze, want ze zijn dus wel op weg. Ze gaan naar Galilea en de vraag is, waarom gaan ze naar Galilea? Nou, daar komen ze in elk geval alle 11 vandaan. Degene die er niet meer bij is, Judas, kwam uit Judea. Maar de anderen allemaal uit Galilea, uit het noorden. Daar heeft de Heer Jezus bij zich geroepen, volg mij. En ze hebben hun werk achtergelaten. Ze zijn 3 jaar achter Jezus aangegaan. En nou ja, en nu ineens is het allemaal over. Het zou heel begrijpelijk zijn geweest als ze gedacht hadden, nou ja, laten we in elk geval maar weer de oude draad oppakken, dan zien we wel weer. Hij leeft, zeggen ze, die vrouwen zeggen het ook, maar ja, hoe vinden we hem? Laten we er samen maar weer wat van maken. Dat zou dus kunnen, maar gemeente, dat is het niet. Ze gaan op weg naar Galilea, het staat in vers 16, naar de plaats waar Jezus hen ontboden had. Ontboden had. In de nieuwe Bijbelvertaling die u gebruikelijk leest, op zich ook prima, maar daar staat die Jezus genoemd had. Maar Matthäus gebruikt hier een Grieks woord voor ontbieden en zelfs nog sterker, want betekent eigenlijk bevolen had. Jezus had gezegd, ik wil dat je bij mij komt. En ontbieden gebeurt, ja, u voelt dat wel een beetje aan, toch wel een beetje vanuit een gezagsverhouding. Als je iemand ontbiedt, dan heeft hij toch wel een goede reden om te zeggen van, sorry, ik kom niet. Jezus heeft ze ontboden. Hij heeft met dat verslagen groepje volgelingen een ontmoeting geregeld, gearrangeerd, georganiseerd. En je zou dus kunnen zeggen, de opgestane heiland, Jezus Christus, wil zich door hen laten vinden. Wil zich door hen laten vinden. En gemeente, dan is het ook heel bijzonder hoe de Heer Jezus dat gedaan heeft, waar hij daar al mee begonnen is. Met deze ontmoeting, die heeft hij al voorbereid voordat hij ging lijden en sterven. Je moet daarvoor terug naar Matthäus 26. Matthäus 26, vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen, gaat hij met zijn discipelen spreken over wat er staat te gebeuren. En dan schokt hij ze werkelijk, schokt hij ze, door te zeggen, jullie zullen me allemaal in de steek laten. Ja, dat geloofden ze allemaal niet natuurlijk. Petrus voorop. Maar het is wel gebeurd. En toen heeft de Heer Jezus bij die gelegenheid ze herinnerd aan een profetie uit Zacharia 13. Zacharia moet daar namens de Heere God spreken, als het ware dat de Heere God zelf tegen zijn volk spreekt. En dan zegt hij via Zacharia, ik zal de herder slaan, doden en de schapen zullen verstrooid worden. Op dat moment daar in de tijd van Zacharia zegt de Heere God eigenlijk, ik ga jullie herder bij jullie wegnemen en daardoor zullen jullie alle kanten uitgaan. Want herders, schapen zonder herder, dat was in het oosten ten enenmale onmogelijk. Hier kun je er nog een hekje omheen zetten. Maar in het oosterse land heb je die herder gewoon nodig om die schapen bij elkaar te houden. Als je die herder weghaalt, zijn de schapen verloren. En zo is het ook gebeurd met die discipelen. Ze zijn alle kanten uitgevlogen in Gethsemane. Als verstrooide schapen. Maar ja, ik zei het al, wat moeten schapen zonder herder? Wat moeten schapen zonder herder? Wat blijft er van je over als je de stem van de herder niet meer hoort? En dat kan. Wat blijft er nou van je leven over als christen ook als de stem van de herder zwijgt? Of als die buiten je gehoor is geraakt, door wat veroorzaakt dan ook. Hoe kun je verder als de Heilige Geest zich terugtrekt uit je leven? En dat kan, gemeente, want dat zegt de Bijbel heel eerlijk. Als je alleen door het leven moet en het zelf maar moet maken. Laten we het nog een beetje dichterbij halen. Waar ligt jouw houvast als je de goede herder niet vertrouwt? Als u niet gelooft, als u kwijt bent geraakt. En dat zou zomaar kunnen, dat je zo in de kerk zit of thuis. Wat is een gemeente, wat is een kerk? Als je met van alles en nog wat druk bent en niks verkeerds daarover op zichzelf. Maar dat je de herder uit het oog verliest. En nogmaals, kan dat? Ja, waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou dat niet kunnen? Als de Heere God, gemeente, ons aan onszelf zou overlaten. Als hij zegt van nou, maak er maar wat van. Dan zou het gebeuren. Dan zou het gebeuren. Dan zouden we de goede herder kwijtraken door onze eigen zondige keuzes. Door onze slordigheid, door je gebrek aan geloof. En je zou hem ook nooit meer vinden. Je zou hem ook nooit meer terugvinden. Dan zou je verloren gaan en verloren blijven. En dat weet Jezus. Dat weet hij. En wat doet hij dan nog voordat hij ging lijden en sterven? Toen hij ze geschokt heeft van jullie zullen me in de steek laten. Toen heeft hij als het ware toen al de hand gereikt en gezegd. Want jullie zullen mij verlaten. Maar als ik opgewekt ben. Dan zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Een soort wachtwoord. En daarna is er van alles gebeurd. Toen is die gevangen genomen, toen is die gemarteld, gekruisigd, gestorven, begraven. Ze zijn op de vlucht gegaan. Maar wat gebeurt er op die opstandingsdag die we gelezen hebben? Als de vrouwen bij het graf komen. Wat horen ze als eerste uit de mond van de engel? En even later ook nog van Jezus zelf, dus twee keer achter elkaar. Zeg mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan, want daar zullen ze mij zien. Want die schapen, die zijn Jezus wel kwijt en hun herder wel kwijt. Maar die herder is zijn schapen niet kwijt. Dat is het geweldige hier, die herder is... Zijn schapen niet, door de dood heen is die zijn schapen niet kwijtgeraakt. Ik ga u voor naar Galilea, want voorgaan aan iets is herderstaal. Ik ga je voor naar Galilea. Daar zal ik mij laten vinden. Dat wil ik. Weet je wat er dan gebeurt als je dan nog naar dat kleine groepje mensen ziet waarvan we net zeiden, ach... Wat stelt dat nou voor? Gaan naar Galilea. Dan moet je niet denken aan een stelletje ontmoedigde discipelen, gemeente. Maar dan moet je denken aan de trouw van de Heere Jezus. Aan de trouw van de Heere Jezus die tobbers wel kent en ze niet afschrijft. Maar ze bij zich roept en ze nota bene straks zelfs gaat gebruiken in zijn koninkrijk. Ga dan heen, onderwijs alle volken. In één adem door. En gemeente, zo is de Heere Jezus. Zo willen we hem laten zien. Zo mogen we hem laten zien. De Heere Jezus Christus. Die ook voor u en voor jou zo is. En je mag je afvragen, waarom bent u hier? Waarom ben jij hier vanmorgen in de kerk? Waarom bent u ingeschakeld op de dienst? Nou ja, je bent gekomen en je hebt je aangekleed. Je hebt de keus gemaakt om hierheen te komen. Maar hoe het in uw hart zit, weet ik niet. Maar dat weet u zelf wel. Misschien ben je met verlangen gekomen. Zeg van, fijne zondag. We gaan weer luisteren. Een ontmoeting met de Heere. Maar misschien zit je hier ook wel met 1000 vragen in je hart. Maar weet dan één ding. Dat je ontboden bent. ontboden met dat gewicht dat er in dat woord zit, dat de Heer Jezus tegen je heeft gezegd, als het ware. En hij heeft er natuurlijk allerlei middelen voor gebruikt, de kerkdiensten, de organisatie van de kerkdienst. Maar we geloven toch, gemeente, dat we hier in zijn naam bij elkaar zijn. En dat hij heeft gezegd, ik wil je bij me hebben. Hier waar de Heilige Geest werkt, waar iets gebeuren wil. De Heilige Geest van Christus, van de Vader uitgegaan, die niet wil dat mensen verloren gaan of afdwalen of in onzekerheid blijven hangen, maar dat je hem vindt en ontmoet en hem hoort, ook nu. Als we de Bijbel open doen en ik zijn woord mag verkondigen, is dat een ontmoeting niet met een dominee. Maar is dat een ontmoeting met de Heer Jezus zelf. De levende. Jezus laat zich vinden. Geen twijfel mogelijk. Maar ja, door wie eigenlijk? Dat is die andere gedachte. De vinders. Ze komen eraan op die afgesproken plaats. En Matthäus zegt daar dan bij, de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Dat is trouwens wel opvallend, want in die andere momenten die ik net noemde, heeft Jezus het helemaal niet over een berg gehad. En nu zegt Matthäus ineens, naar de berg die Jezus hen genoemd had, waar ze hem ontboden, waar hij ze ontboden had. Ja, daar kun je een heel veel over zeggen. Van welke berg is dat dan precies geweest? Nou, misschien is dat niet het allerbelangrijkste, want het ging om de ontmoeting. Maar als je het evangelie naar Matthäus kent, gemeente, dan weet je dat aan het begin, als Jezus de discipelen bij zich heeft geroepen, dat hij ze eerst onderwijs gaat geven. En dan staat er, en hij ging de berg op en ging zitten en onderwees hen. Welke berg is dat? De berg van de zaligsprekingen. Matthäus 5 tot 7. De berg van de zaligsprekingen. En het zou heel goed kunnen dat Matthäus heeft gedacht, dat is die berg. Of geweten, dat is die berg. De cirkel is rond en ze komen, vele ervaringen rijker, weer bij elkaar. Hoe dan ook, daar is de ontmoeting met de levende Christus. En dat moet een weerzien zijn geweest. Geweldig. En wat is hun reactie dan? Vers 17 lezen we. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Dat betekent dus dat ze alle 11 op hun gezicht zijn gevallen. Want zo uitte je dat in die tijd. Je aanbad iemand. Ze zijn alle 11 op hun knieën voor Jezus gevallen. Voor de opgestane heiland. Maar sommigen, zegt Matthäus, deden dat met twijfel in hun hart. En dat is best apart, vindt u niet? Want kun je Jezus laat zich dus ook vinden door iedereen, maar ook door twijfelaars. Kun je Jezus de eer geven die hem toekomt met twijfel in je hart? Is het niet zo, als je echt in Jezus gelooft, dat je dan eigenlijk een beetje de twijfel te boven bent? Dat geeft toch houvast? Ja, en je bent toch pas, dat is althans wel vaak het idee dat ik ook met de jongeren vaak gehad heb, als je catechisatie geeft, wat is geloof? Nou, dan weet je alles zeker. Dan heb je antwoord op alle vragen. En dan twijfel je niet meer aan Gods genade voor jou, toch? Is eigenlijk twijfel geen zonde? Of is het zo, wat sommige christenen dan zeggen, dat je maar beter kunt twijfelen dan alles zo zeker weet? Nou, gemeente, ik wil ervan zeggen, laat je dat alsjeblieft niet aanpraten, dat je met een beetje twijfelend geloof en een beetje aan geloof doen door het leven wel komt, dat dat genoeg is. Nogmaals, wij begrijpen God natuurlijk niet. Wij kunnen God niet in onze vestzak stoppen. Maar om nou te zeggen dat het geloof en het leven met God, nou ja, maar een beetje vaag is en zo, dat niet. Dat je als je zingt van Jezus als jouw verlosser, dat je moet denken, of dat anderen denken, ja, die denken er wel een beetje makkelijk over. Want laten we duidelijk zijn, gemeente, de Heere God wil ons wel zover krijgen. Het geloof is iets, een levend geloof, dat strekt als het ware zijn handen uit naar zekerheid. Misschien heb je het niet, maar je zoekt het wel. Gods genade. Zo vast. Kijk, als je op jezelf let, dan komt er niks van terecht. Maar als je op God let, wie God is, dan moet je daar wezen. Tot wie zal ik anders heen gaan, zegt Petrus ergens. U hebt woorden van eeuwig leven. Dat is ook geloof. Ik weet het niet goed, maar ik weet wel één ding. Ik moet bij u zijn. Bij de Heer Jezus Christus. En dat je tot hem mag gaan met alles wat er vanuit jouw schommelende levensbootje onzeker maakt. Dat je een anker hebt wat je uitgooit in zijn naam. Met alles. Met je zonden, met je wonden, met je vragen. Geloven is dat je, en dat begrijp je niet, maar dat je toch mag weten, de Heer Jezus heeft voor mij de straf gedragen aan het kruis. En ook, en dat begrijp je ook niet, dat hij de dood heeft overwonnen. Daar begrijpen we niks van. Maar het is wel waar. En dat je, ook dat is niet te begrijpen, dat de Heer Jezus in de hemel is en bidsprekend wordt ingevoerd. Dat de Heere God zegt, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Ik denk als je de Heer Jezus kent in je leven, dat je dat altijd moet zeggen, achterom kijkend, hoe is het eigenlijk mogelijk? Dat heb ik alleen aan hem te danken. Uit mezelf had ik hem nooit gevonden, maar hij laat zich vinden. Dat is verwondering. Dat is aanbidding waard. Dan kun je letterlijk of figuurlijk, ja, echt op de knieën gaan en zeggen, geloofd en geprezen zij God voor uw genade. Nou ja, hoe dan ook, bij de meerderheid van die discipelen zie je zoiets toch gebeuren. Zij aanbaden met toewijding Jezus van harte. Hij leeft. Maar misschien heb je toch de neiging om een beetje bij die anderen te blijven hangen. Nou, goed, dat is precies niet de bedoeling dat je erbij blijft hangen, maar dat je je er wel in herkent. Die sommigen. Ik weet niet hoeveel het er waren, Matthäus schrijft dat niet. Misschien was je er zelf wel bij. Maar wel een minderheid. En waaraan hebben ze dan getwijfeld? Dat schrijft hij ook niet precies, maar haal het maar een beetje dichtbij. Als je nou wel eens twijfel in je leven hebt over het geloof, over de kerk, over God. Wat is dan precies datgene waar het op steekt? Waar zit het dan op vast? Ja, je kunt aan God twijfelen. Bestaat God wel? Nou, dat is een hele grote vraag. Maar je kunt ook weten van, Heer God, ik geloof dat u bestaat, maar hoe dat dan allemaal zit, hoe u dingen leidt in mijn leven en in de wereld, hoe kan dat nou? Ik denk dat de belangrijkste vraag, gemeente, is als je te maken hebt met dat soort vragen, wat doe je ermee? Er zijn heel wat mensen die raken aan het twijfelen en die gaan beredeneren en die ballen hun vuisten en die richten ze naar boven en zeggen, Heere God, als ze al in hem geloven, dat kunt u niet maken. Nou weet ik dat er in de Bijbel zelfs ook nog wel ruimte voor is, maar iedereen begrijpt, en die jongens en meisjes begrijpen het ook, als je je vuisten balt, dan kun je niet bidden. Wanneer kun je bidden? Als je je handen open doet. Zoals wij dat dan gewend zijn, hè? Dat is een fout. Dan kun je met al je vragen bij de Heere God terecht. Niet zo. Ja, wel zo, maar dan blijf je aan jezelf. Dan blijf je bij jezelf hangen. Maar als je die vragen bij de Heere God brengt, ook als je dingen niet begrijpt, dan ben je het goede adres. Zoals Petrus dat, ik haalde dat net aan. Wat ook al zei. Tot wie zullen we nou anders heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Jezus aanbidden met twijfel in je hart. Kan dat? Laat ik er dit van zeggen, gemeente. Ik geloof niet dat je van die sommigen kunt zeggen dat zij ongelovigen waren. Nee, want ze hadden veel te veel met Jezus gehad. Je zou wel kunnen zeggen dat ze een onvolkomen geloof hadden. Dat ze er nog niet aan toe waren om die zekerheid helemaal te zien. Dat ze nog heel veel moesten leren. Een uiting van nog niet volgroeid geloof. Ik zei het al, ze zijn wel allemaal voor Jezus op hun knieën gevallen. Maar sommigen met twijfel in hun hart. En kijk, dit staat natuurlijk niet in de Bijbel om te zeggen, ach, dat maakt niet uit joh, doe maar een beetje aan geloof en zo, dan zit het verder wel goed. Het staat niet als voorbeeld tot navolging in de Bijbel. Maar ik vind het ook wel te begrijpen van die sommigen, toch? Vindt u dat ook niet? Je zult maar met Jezus zijn omgegaan, al 3 jaar, tekenen en wonderen gezien. En een mens onder de mensen. En die hebben zien sterven aan het kruis. En dan heeft hij wel gezegd, ik zal opstaan, maar wie begrijpt dat nou? En geldt dat ook niet voor ons? Is het niet al te menselijk dat een mens voor jouw zonde sterft aan het kruis? Er zijn mensen die zeggen, praat met wie van, dat los ik liever zelf op. Dan kom ik zelf er wel voor op. En dat Jezus te leven is tot in eeuwigheid, dat je als je bij een open graf staat en samen de geloofsbelijdenis opzegt, ik geloof in de wederopstanding van de doden en het eeuwige leven, dan zeg je dat. En van harte, ik heb het vaak genoeg gedaan. En tegelijk herken ik zelf ook dat sprongetje in je gedachten van, maar dat kan toch niet. Hebt u zich wel eens over verbaasd dat de Heere Jezus, dat God in Jezus die weg wilde gaan voor ons? Weet u waarom ik dat vraag? Omdat ik wel eens bang ben, ook voor mezelf hoor, dat je zo vertrouwd met het evangelie kan raken dat de verwondering eruit raakt. Verwondering. Dat het zo gewoon wordt. Natuurlijk, Jezus is gestorven aan het kruis en hij mag tot hem gaan en hij zorgt voor je. Ja, maar wacht eens even. Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt en hem uw teerste liefde schenkt? Hoort u de verwondering? Kan toch niet, Heere God, om mij? Maar u doet het wel. Dat is uw genade. Dat is uw liefde. Geloof, gemeente, is niet begrijpen. Is vooral verwondering. En die moet je leren. En die overwint ook de twijfel. Wel, hoe kom je dan daartoe dat die sommigen die twijfelen toch zo ver komen? Nou, doe dan maar wat deze discipelen toch gedaan hebben. Jezus heeft ze ontboden. Ik wil dat je bij me komt. Ik ben jouw Heer en Schepper en Heiland. Kom bij mij. Laat je onderwijzen. En u zit hier en jullie zitten hier en u bent ingeschakeld. Maar vergeet toch al die momenten niet waarop de Heere God als het ware zegt, ik ontbied je. Ik wil je onderwijzen. Met zijn woord en geest. En dan mag je alles meenemen. Je hele hebben en houden. Hij maakt geen selectie aan de voordeur van, jij mag wel naar binnen, jij mag niet naar binnen. Je bent er nog niet aan toe. Neem alles maar mee. Je vragen, je dankbaarheid, je verwondering. En dan staat er 1 ding in dit stukje wat me wel heel erg opvalt. Want is het u ook opgevallen dat de Heere Jezus, hij ziet ze daar liggen. En hij weet precies hè, wie van hen er al aan toe zijn en de anderen nog niet helemaal. Maar hij maakt ze geen verwijten. Hij zegt niet tegen ze van, jullie 11, die 8 kunnen daar staan en die 3 moeten daar gaan staan, bij wijze van spreken, want jullie heb ik nog eventjes een hartig woordje mee te spreken. Voor jullie heb ik straks wel een taak. Nee. Geen verwijt. Weet u wat Jezus wel doet? Daar eindigt dat stukje uit die tekst mee. Je ziet ze daar liggen, kerk in het klein. Jezus als de opgestaan, als de heiland, als de overwinnaar. En dan staat er vers 18, en hij kwam naar hen toe en sprak met hem. Vindt u dat niet mooi? Hij zegt niet tegen ze, kom dichterbij, want ik moet wat met jullie bespreken. Hij ziet die kloof, de moeite, de vragen. En hij zegt, dan kom ik toch naar jullie toe. Dat is toch de beweging van de liefde van God, gemeente. Dat hij naar ons toe komt. Al bij Adam en Eva gebeurde dat, maar in de komst van de Heer Jezus Christus ook. Bethlehem, ik kom naar je toe. Overbrug de kloof, Jezus die handen oplegt aan zieken, aan zwakken. En als het ware die kloof overbrug van de hemel naar de aarde. Hij kwam naar hen toe. En dat doet hij hier ook, vanmorgen. Hij komt naar je toe. Hij zegt, hier ben ik, de gekruisigde. Klim niet op naar de hemel, graaf niet in je hart. Ik ben hier. En ik sta aan de deur van je hart. Gemeente, Jezus leeft en laat zich vinden. Waar, dat weten we. Door wie? Door u. Door jou. Door mij. En alle reden om hem te loven en te prijzen. Om wat hij is en wat hij doet. De Immanuel, God, de God met ons. Amen. We gaan de Heere God danken voor wat hij ons gegeven heeft in deze dienst. Wij doen ook voorbeden voor elkaar en met name vanmorgen voor broeder Theo Kansen. Hij heeft een starenhoornvliesoperatie gehad, omdat hij een oogaandoening heeft. Die uitslag is positief. Hij wil graag de dank in de gemeente brengen. Voorbeden ook namens zijn vrouw Tini. En we denken ook aan de familie Hakvoort. Die heeft wel begrepen dat de moeder van dominee Hakvoort afgelopen maandag is overleden en ook begraven is deze week. 86 jaar. Er was al heel lang geen communicatie meer mogelijk vanwege de ziekte waar ze aan leed. Maar ze mocht thuis komen. En we willen vanmorgen ook voorbeden doen voor de vader van dominee Hakvoort. Allereerst die er elke dag heen ging. Maar natuurlijk ook voor de verdere familie. Laten we samen bidden en danken. Grote en genadige God in de hemel, dank u wel dat wij bij u mogen komen. Dat u ons opzoekt in de Heere Jezus Christus. Dat u dat ook gedaan hebt Heel die beweging van u, Heer Jezus, is immers een opzoekende liefde. U die naar ons neerdaalde in Bethlehem. En zo u begaf onder de mensen. Zieken, zwakken, zondaars opzocht. De kloof overbrugde die onze zonden ook in ons leven maken. Dank u wel dat er in u een weg is naar de Vader. Dat er in u een weg is in de ontmoeting met u. We danken u, Heere, dat we daar vanmorgen ook iets van mochten zien in de lezing, in de verkondiging. Hoe u, Heer Jezus, die ontmoeting hebt geregeld, gearrangeerd, ontboden. Ja, we beseffen, Heere God, als we dat zien en horen, dat dat niet bepaald vrijblijvend is. Dat als we die vraag krijgen, kom naar mij toe, dat het niet om het even is of we nou komen of niet. Maar dat u er een bedoeling mee hebt. Dat u ons wil gebruiken wie we ook zijn. Niet met volmaakte mensen wil werken. Niet met stoere en stevige gelovigen alleen die geen vragen meer hebben. Maar dat u juist ons nodig hebt zoals we zijn. Om te bouwen en te leven uit de genade van de Heer Jezus. Heren, dan weet u ook hoe we naar de verkondiging geluisterd hebben. En hoe we er samen onder gezeten hebben, hier in de kerk of thuis. Bij welke van die 11 we eigenlijk ons het beste herkennen. Of we het geloof mochten krijgen nadat het verdiept en verstevigd werd. Of dat we met zoveel vragen nog leven. En dat die vragen ook zomaar kunnen opdoemen vanuit een gebeurtenis die alles laat wankelen in ons bestaan. Dank u wel, Heere, dat we dan juist bij u mogen komen. Dat u ons leven kent, onze zonden hebt gedragen. Onze angst, onze nood, onze dood. Dat u het graf geheiligd hebt voor alle die u kennen. En dat daaroverheen het leven is tot in eeuwigheid. Heere, wilt u dat zo zegenen in het leven van ieder persoonlijk van ons? En daar bidden we om de leiding van uw Heilige Geest, want dat kunnen mensen niet doen. Maar wilt u, Heilige Geest, die woorden van vanmorgen, als het ware zo inpassen in ons leven, dat ze ons heel maken, heiligen, troosten. Heere, wij danken u voor alles wat we ontvingen van u. We danken u voor de liederen. We bidden ook, wilt u ons nabij zijn in ons dagelijkse leven en ook als gemeentelijke leven? En als we dat zeggen, dan leven we ook met elkaar mee. Dan zegt u immers dat we mee zullen huilen met degene die huilen en mee lachen met degene die lachen. Die blijdschap hebben, die iets te vieren hebben. Een gemeenschap zo anders dan vaak in de wereld waar het ik voorop staat. Wij bidden u in het bijzonder vanmorgen voor broeder Theo Kansen. En we danken u samen ook met hem en zijn vrouw dat de operatie goed is verlopen. En wij bidden u ook, wilt u het zegenen, het herstel. Dat wat nog wel een poosje gaat duren. Geef hem daarvoor geduld, vertrouwen en geloof. En wilt u hem ook samen met wie hem lief zijn, nabij zijn. Dat hij, zoals we dat ook wel mogen zeggen, ook al is zijn zicht nog niet in het dagelijkse leven wat het moet zijn. En hopen we dat dat veel beter wordt. Maar laat hij, dat hij zijn geloofsogen op u mag richten. Want Heere, die, als u dat geeft, dan zien we dwars door de zwartste nacht heen. Uw leven en Christus. Wij willen u ook samen bidden voor de familie Hakvoort. U de moeder van onze broeder dominee Hakvoort overleden is. Daarmee ook de opa van kinderen. En bijzonder ook de vrouw van zijn vader. Zo mogen we dat zeggen. Zijn vader die elke dag trouw zijn vrouw bezocht. Ook al was de herkenning er nauwelijks meer. En zeker niet naar de kinderen en de kleinkinderen. Wij bidden u of u hem wilt troosten. U er ineens zo'n heel ander ritme van de dag is gekomen. Niet meer die bezoekjes. Maar Heer, wilt u hem nabij zijn en geeft dat hij zijn troost en houvast in u mag vinden. En zo bidden we om uw genade voor heel de familie. Voor familie Hakvoort. Ja, voor wie er ook maar verder bij betrokken is. Heer, zo zien we dat de dood spreekt. Maar daar overheen mochten we ook van haar horen. Zij mocht thuiskomen. En wat is dat heerlijk, Heer. U ontmoeten zonder dat er ook maar iets nog tussen zit. Hersteld, herkenning, leven. Dat bidden we voor ons allemaal ook. Geef ons dat. Wilt u onze dank aanvaarden en onze gebeden. Wij bidden ook voor deze wereld en de samenleving waar we deel van uitmaken. Gisteren hadden we een feestdag in Nederland. Wij denken aan koning Willem-Alexander die u het ambt van koning hebt gegeven. Heer, geef dat hij persoonlijk ook uw zegen mag ervaren samen met zijn vrouw en zijn familie. We bidden u, geef hem de kracht en de wijsheid om dat ambt ook in te vullen zoals dat bedoeld is. En wees zo met heel onze overheid, ook in de vorming van een nieuwe regering, geef gerechtigheid en barmhartigheid. Maar God, ontfermt u zich ook over ons land. Zo bidden we dat alles. Vergeef onze zonden en zie ons aan in Jezus Christus. Amen. Er is nu een moment waarop u uw gaven kunt geven. Dat gebeurt allemaal digitaal, begrijp ik. Of gebeurt het ook nog live? Nee, hè? Alleen maar digitaal. Ja, nou, daar weet u van. Daarna zal er een moment van dankzegging voor de collecten zijn. En wij zingen, laat ik dat alvast maar aankondigen, daarna ons slotlied, opwekking 520. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
Graag een dankgebed uitspreken. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld. Het werk van onze handen. Maak het voor ons, voor allen, tot een leeftocht op uw weg en naar uw koninkrijk. Voor nu en altijd. Amen.
Wees mijn verlangen.
We gaan hier vandaan onder de zegen van God. En ik wijs je erop dat we na de zegen nog even blijven staan voor zover je het kunt. En dat we in verband met Koningsdag, het gebeurt in Nederland, het ons volkslied zingen. Vers 1 en vers 6. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer, ook vers 6. Ontvang de zegen met een binnend hart en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.